Hi, welkom en superleuk dat je luistert naar deze Opgeruimd Leven met Lilian, de podcast. De podcast waarin ik jullie meeneem in mijn leven als holistisch organizer en alles daaromheen. Ik laat jullie kennis maken met mijn werk, maar heb ook geregeld een gast aan tafel, waarmee ik raakvlakken heb qua werk en interesses, qua huis en levensvisie. En die deel ik heel graag met jullie. Want het is mijn intentie om jullie te inspireren en te motiveren om vol te gaan genieten van jullie opgeruimde leven. Dus volop inspiratie voor je huis en ziel. Enjoy! Hallo en welkom lieve luisteraar bij deze weer nieuwe podcast met gast. Vandaag heb ik Leonie, althans, ja, het klinkt een beetje raar, ik zeg altijd te gast, maar ik ben eigenlijk te gast bij mijn gast. Dat is hartstikke leuk. Vandaag dus bij Leonie. En eigenlijk, ik vertel altijd waar ik de mensen van ken ik Leonie nog eigenlijk helemaal niet zo goed. We hebben elkaar nu echt in het laatste uur heel goed al leren kennen, maar... Daarvoor eigenlijk niet. Ik was namelijk in gesprek met iemand anders voor dit onderwerp. Maar dat liep niet zo soepel. En ja, daar heb ik eerder in mijn leven van geleerd. Dus ik besloot direct dat ik iemand anders moest interviewen. Maar ja, wie moet dat dan doen? Dus ik gooide het in mijn netwerk en binnen 48 uur stond deze afspraak voor vandaag. Nou, ik vind dit wel weer een prachtig voorbeeld van als iets goed is, dan loopt het en vice versa. Meteen een mooie tip voor de luisteraar. Over het onderwerp vandaag, familieopstellingen. Zelf ben ik een jaar of vier daar pas bekend mee. En ik heb begin dit jaar, mijn eigen persoonlijke ervaring daarmee opgedaan in een groep. Dat was trappig. Net geen Zoetermeer, Blijswijk. Maar ik was enorm verrast. En eigenlijk ook waren er dingen die ik niet nog helemaal kon plaatsen. Maar later, in de loop van de maanden, vielen dingen op zijn plek voor mij. Ik vond het echt zo'n eye-opener. Dus vooral hoe het heel inzichtelijk wordt gemaakt. Of een plek innemen, poppetjes. Nou ja, ze gaat het zo meteen allemaal uitleggen. Dat werkt gewoon voor mij als visueel persoon erg goed. Voor wie er nog nooit over heeft gehoord of heel erg nieuwsgierig is naar meer, blijf gezellig hangen. Want het komende uur gaat Leonie ons er alles over vertellen. Welkom Leonie.
Dankjewel.
Nou ja, in je eigen huis.
Aan mijn eigen tafel.
Aan je eigen tafel, met je eigen thee. Ja, nou, voelt als thuis. Nou, en dat was wel leuk, want ik was net nog even naar de wc bij jou. En daar vond ik prachtig de spreuk of tekst over thuis. Dus heel leuk. Welkom. Vertel eens iets meer over jou. Jij bent Leonie.
Ik ben Leonie Barendrecht. Ik ben systemisch coach en trainer. En dat houdt in dat ik vooral met individuen, maar ook met teams aan de slag ga met de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. En dan vooral de stukjes, wat komt er nou uit het verleden wat je in het heden in de weg zit? En als je de stap naar de toekomst wil maken, hoe kan je dan die maken zonder die belemmerende gedragingen of gedachten?
Ja.
Ik woon dus in Zoetermeer. Aan het randje van Zoetermeer roep ik altijd, ondanks dat ik er zelf geboren en getogen ben, riep ik altijd als kind, ik ga hier nooit wonen. En kijk, ik heb er toch mijn thuis gevonden.
Dus... Ja, nooit zou zeggen ze, ik ga niet, hè?
Nee.
Dat kinderen onderbewust wij niet.
Gaan we vanzelf.
Ja.
Getrouwd, twee kinderen. Ik schreef er laatst nog een post over. Zo gevoelig dat ik daar mijn beroep van heb gemaakt.
Ja, mooi. Ik deed ook een beetje onderzoek naar jou. Want omdat ik jou ook nog niet zo goed kende. En toen zat ik op je Instagram en toen dacht ik, er staat nog niet zo heel erg veel. Maar ze voelt wel al heel erg doorleefd. Maar dat blijkt dus te kloppen, verlegde je me net uit. Je Instagram is nog maar een paar maanden oud ook.
Ja, die is nog heel jong. Dus gewoon een soort baby.
Ja.
Maar ik doe dit werk nu zo'n 6 jaar.
Ja.
Ik deed het tot vorig jaar deed ik het naast mijn vaste baan.
Ja.
Daar werkte ik parttime in loondienst en was ik parttime coach en trainer. En aan het einde van het jaar ging het ineens zo hard dat ik vrij moest nemen bij de een om mijn eigen bedrijf te kunnen gaan uitvoeren.
Nou, dat is mooi
teken. En toen heb ik de grote stap gezet om mijn baan op te zeggen en voor mezelf te beginnen. Dus ja, het is niet nieuw. Het volledig zelfstandig fulltime ondernemerschap is nog wel een beetje nieuw. Maar ik geniet er volop van.
Ja, ja, en we zullen het aan het einde ook nog een keer herhalen. Maar je bent vooral heel actief op LinkedIn.
Ja, klopt.
Ja, 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 precies. Nou, hartstikke leuk. En wat ik me gewoon als eerste meteen afvroeg toen ik dit aan het voorbereiden was. Hoe ben jij zelf in aanraking gekomen met het systemisch werk, de familieopstelling? Hoe kwam jij daarmee in aanraking? Is dat al heel lang geleden? Of,
Nou, toevallig zat ik laatst te bedenken, hoe lang is dat geleden? Dat is 8 jaar geleden. Toen zat ik in mijn, ben ik begonnen met de coachopleiding, een professioneel coachen bij het coachcentrum in Den Haag. En een van de trainers daar is zelf systemisch geschoold. Althans, volgens mij zijn ze allebei systemisch geschoold. Maar... En daar kwamen een aantal oefeningen voorbij dat ik dacht, oh, maar dit is gaaf. Het coachen, daar ging ik al helemaal op aan.
Ja.
Maar vooral het systemisch coachen, ja, toen dacht ik, oeh, ja, dit is voor mij gemaakt. Ik ben hiervoor gemaakt.
Ja.
Dus mijn opleiding afgemaakt en verder zelf gaan ontwikkelen. Eerst een cursus. Gewoon echt een workshop, een dag met tafelopstellingen gedaan, intuïtief coachen. En toen kwam de opleiding systemisch coachen en begeleiden. En toen dacht ik, ja, hier moet ik zijn.
Ja.
En daar kwam ik letterlijk thuis. Ik kwam al thuis bij de eerste coachopleiding en nu kom ik bij een andere opleider weer thuis. Nou, dan weet je dat het goed voelt, dan weet je dat je op je plek zit.
Ja.
En vanaf daar al heel veel eigen opstellingen gedaan. Ook in mijn eigen opstellingen gestaan. Opstellingen begeleid.
In je eigen opstelling bedoel je dan in jouw situatie met jouw gezin, met jouw familie?
Ja, ja, ja. Ik weet, de eerste die ik stond was tijdens de eerste coachopleiding. En ik was toen net 2 jaar weg bij mijn vorige werkgever. En daarvan zei ik van ja, nee, dat is allemaal opgelost. Dat is allemaal prima. Ik voel me daar hartstikke relaxed bij. En toen zei iemand, maar heb je ook gerouwd? En toen viel ik even stil. Toen dacht ik, nou ja, het is een baan. Nee, denk het niet.
Nee, zakelijk toch?
Zakelijk, ja, ja, ja. Ik baalde er heel erg van en ik zat ermee. Maar om daarna om te gaan rouwen vond ik een beetje heftig. Maar ja, toen werd mijn opstelling neergezet met het bedrijf. Werd gerepresenteerd door een van mijn medecursisten. En iemand anders werd voor mij als representant neergezet. Toen dacht ik, nou, zo boos ben ik helemaal niet. Maar ja, toen mocht ik er zelf in staan. En toen dacht ik, ja, ik ben echt heel erg boos.
Oh, wauw.
En onder die boosheid zat heel erg veel verdriet. Want Vaak, ik had inderdaad niet gerouwd. Dus ik denk dat dat voor mij mijn soort van ommezwaai was van ja, dit is het.
Ja.
Het is heel bijzonder, want je zet 2 mensen neer en de een staat voor een bedrijf en de ander staat voor jou. En je denkt, ja, maar hoe weten ze dat nou?
Ja.
En het komt en het klopt en het werkt.
Ja.
En soms heb je een opstelling die werkt meteen, dat je denkt, ik zie het. Ja. Gaat lichtjes aan. En soms sta je in een opstelling dat je denkt, ja, ik herken het wel. En dan misschien pas een week later denk je, oh. Of dan beginnen dingen op zijn plek te vallen. Of er gebeuren dingen waar je denkt, oh, kijk nou. Ja, inderdaad, het klopt helemaal.
Ja.
Dus het is niet een quick fix. Het is niet iets wat zomaar werkt.
Nee, nee, wat ik in het intro eigenlijk ook al zei. Dat een paar maanden later dacht ik, oh, wacht.
Ja.
Dat je dan pas dingen gaat snappen. Dat je, nou, er komt natuurlijk sowieso veel op je af. Want
heel
jij
veel.
Zei net ook al even tegen mij van, ja, mensen gaan hier toch wel vandaan en zijn ze kapot.
Ja.
Ja.
Soms ben je gewoon heel erg moe.
Ja, ja.
En dat betekent dat je heel hard hebt gewerkt.
Ja.
En er is helemaal niks mis mee, want je hebt heel hard aan jezelf gewerkt.
Ja, nee, tuurlijk.
En er komen alleen maar mooie inzichten.
Maar dan is er zoveel ingekomen dat je niet alles kan laten landen en zakken. Dus dat heeft ook tijd nodig, waardoor er later, misschien inderdaad maanden later, denk je, oh.
Ja, ja, en vooral dat oh-moment. Ja,
en dat er iets verandert.
En dat er iets verandert.
Dat ga je natuurlijk.
Het mooie, ik weet nog dat in die opstelling waar ik het net over had, voelde voor mij alsof er een soort, één deurtje ging er dicht en een andere deur ging er open. Er klikte iets. Het klopte.
Ja.
En er kwam ruimte en vanaf dat moment ging het echt, je had het er net al over, hè? Als het goed voelt, dan loopt het goed. Ik noem dat als het goed voelt, dan stroomt het.
Ja.
En vanaf dat moment is het bij mij gaan stromen. Ja, en vanaf dat moment ben ik echt
in
het systemische mezelf gaan onderdompelen. En er nog niet uitgekomen, want
nee.
Ik vind het heerlijk.
Ja, mooi man. Ja, dus nou eigenlijk, nou ja, niet eens extreem lang geleden. Het is niet dat je al je hele leven mee bekend bent of iets dergelijks.
Nee, nee. Het grappige is, ik kwam die dag thuis en mijn vader had de kinderen uit school gehaald. Die had op ze gepast. En ik vertelde het, toen zei hij, oh ja, dat deden je moeder en ik vroeger ook. Echt, pap? Nou, er ging ook weer een wereld voor mij open en een mooi gesprek daaruit.
Dus, ja.
Ja. Ja.
Oh, wauw.
Want het systemische werk is...
Maar jij kon het nog niet horen, misschien.
Misschien niet. Ik denk dat ik er gewoon nog niet klaar voor was.
Nee, precies. Ja.
En dat is heel bijzonder om dan te horen. En dat mijn vader daar zat te knikken met herkenning. En dat ik alleen maar enthousiast had te vertellen. En hij alleen maar ja.
Oh, wat fantastisch. Wat mooi. Nou, dat was dan ook weer een mooie bevestiging waarschijnlijk voor jou.
Ja, absoluut.
Oh, tof, man. Ja, en je hebt het ook op jezelf inderdaad dan van alles gedaan. Want kan je een beetje voor de luisteraar die er dus niet zo bekend mee is... Er zijn verschillende soorten vormen sowieso. Hè?
Ja.
Kan je hem uitleggen welke vormen er zijn en hoe ze dan... Ja, of er verschil tussen is. We hebben hier op tafel de mensen die de video zien, die kunnen het wel zien. We hebben hier mooie ronde... Ja, hoe noem je schijven?
Vloerankers noemen ze.
Vloerankers.
Maar het zijn stiekem gewoon placemats van IKEA.
Nou, ze werken prima.
Ze werken prima.
En hele prachtige poppetjes met gekleurde kleden aan. Dit zijn bijvoorbeeld dus al vormen waarmee je te werk gaat.
Ja, ja. Ja, je kan, wat je zegt, die kleine poppetjes, die gebruik ik met een tafelopstelling. Dan vraag ik aan een coachie, eerst... Gaan we op zoek naar wat is de vraag? Waarom kom je bij mij?
Ja.
Dat gaan we onderzoeken. En vaak vraag ik dan eigenlijk meteen... hoe ziet je gezin van herkomst eruit? En dan vraag ik ze met poppetjes.
Ja.
Kan je dat eens neerzetten? Zet je vader, je moeder, je broers, je zussen neer. Soms ook al gelijk opa en oma's. Het hangt er maar net vanaf hoe dat voelt... en wat de ander voelt en hoe ze dat moeten doen. En vanuit die tafelopstelling zie je eigenlijk al iets ontstaan. Er komt er een beeld. Je had het net over. Het is heel duidelijk en beeldvormend, visueel gemaakt.
Ja.
Voor mij maakt het al duidelijk. Hey, hoe zijn nou de verbanden binnen die relatie, binnen die familie geweest? Hoe sta je ten opzichte van je ouders? Hoe sta je ten opzichte van je
opa en oma? Of
zussen?
Oh, ja.
Hoe staan je ouders ten opzichte van je opa en oma? Dus het is nog maar net wat daar naar voren komt.
Ja.
Er zijn geen vaste regels voor. Nou ja, we hadden het net al even een korte opstelling met jouw gezin gedaan.
Ja.
Van, oh ja, maar waar moeten ze dan staan en klopt dit?
Ja.
Alles klopt. Zoals jij het neerzet, dan klopt het.
Ja.
Alle informatie is er al.
Ja.
Je hoeft het alleen maar neer te zetten.
Ja.
En vanuit zo'n tafelopstelling kan ik bijvoorbeeld zeggen... Joh, wat gebeurt er nou als ik jouzelf, het poppetje wat jou voorstelt, daaruit haal? Wat gebeurt er?
Ja.
Ga eens voelen. Wat gebeurt er in je lijf? Dus dat geeft al heel veel informatie.
Want een tafelopstelling, want ik weet dat je zowel coaches persoonlijk stukken neemt. Zoals wat wij vandaag een beetje hadden, met mijn gezin als voorbeeld namen. Maar je kan dit ook op het zakelijke gebied doen. Maak je dan ook gebruik van de poppetjes?
Kan. Je kan bijvoorbeeld aan een team vragen van, je hebt hier een stapel met poppetjes. Zet jullie team eens neer of zet jezelf eens neer waar je nou staat in deze ruimte als team of als teamlid eigenlijk.
Ja.
Wat ik meer doe met groepen is dat ik vraag, we hebben deze ruimte, ga staan en loop eens door de ruimte heen. En op het moment dat je denkt, dit is mijn plek, dan ga je daar staan.
Oh ja. En je gaat dan ook naar de locatie.
Dan zit waar... ik in de locatie. Ja,
ja,
ik werk liefst gewoon echt face-to-face met mensen.
Ja.
De scherm is fantastisch, maar ik vind het heerlijk om gewoon mensen ook echt te zien. De verbinding, het voelen, alles.
Ja. Maar ook op de locatie waar dus die mensen, waar het bedrijf is, zeg maar. Dat ze ook in hun habitat zijn. Waar ze
kan.
Die, dat patroon...
Mijn vraag is eigenlijk, als ik een teamtraining kom doen, of we het op een externe locatie kunnen doen.
Oh, dus toch niet?
Nee.
Oké. Dus dan het maakt het dus niet uit of het zeg maar een bekend terrein is, omdat ze op die afdeling werken, dat ze daar... Nou, ik zit daar, dus ik ga ook hier staan.
Ja,
nee, juist niet eigenlijk.
Nee. Eigenlijk wil je ze eruit hebben.
Dat ze beter kunnen voelen.
Dat.
Waar ze ten opzichte
weinig afleiding hebben. Weet je, op het moment dat je in een kantoor rondloopt waar je ook werkt, ben je geneigd mensen die er voorbij lopen te groeten. Ben je geneigd als de telefoon gaat om even toch even daarop geattendeerd te worden of aan te gaan. Dus het liefst zit ik in een ruimte extern van waar ze gewend zijn om te werken.
Ja.
En dan vraag ik, ga maar eens in de ruimte staan. En het mooie is, de mensen die heel erg nog in hun hoofd zitten, heel rationeel ingesteld zitten, die denken, hé, wat, ik snap hem niet. Die vraag is veel te breed. En dan laat ik ze graag voelen. Dan vraag ik ze hun ogen dicht te doen en even te zeggen, ja, dit voelt echt heel raar. Je staat hier in een werkomgeving en toch vraag ik je je hoofd uit te zetten en te gaan voelen.
Ja.
Maar het werkt, want mensen gaan een rondje lopen en totdat ze ergens denken, nou, hier zit ik goed, hier sta ik goed. Mm-hmm. En dan gaan ze staan. En wat dan al gelijk tevoorschijn komt, is hoe is nou de teamdynamiek? Hoe staan ze ten opzichte van elkaar? Hoe staan ze ten opzichte van de manager of van de leider? En hoe staan ze, je kan hem namelijk ook breder trekken, hoe staan ze ten opzichte van de rest van de organisatie?
Ja, ja, ja. Je ziet eigenlijk als een soort, misschien een soort, wat je wel eens op papier hebt, zo'n hiërarchie met directeur, onderdirecteuren, blablabla. Ja. Zo, dan zie je dat zo in het veld eigenlijk
ontstaan.
Deze collega's werken veel samen, dus die staan ook dicht bij elkaar.
Of, ja, of er is hier een hele, heel groot stuk tussen. Deze mensen hebben toch veel minder met elkaar.
Deze directeur heeft wel klik met die, maar minder met die.
Ja, of, maar ook, die persoon staat op de plek van de leider. En de persoon van de leider, die de leider is, staat niet op die plek. Dus wat gebeurt daar?
Ja.
Is de manager of de leider aanwezig of afwezig? Ja. Eigenlijk alleen al door zo te gaan staan, komt er zoveel informatie naar voren. En dan is het aan mij de taak om dat onder woorden te brengen.
Ja.
En te gaan uitleggen aan de mensen van, wat gebeurt hier nou? Ja. Maar het mooie is, ik laat altijd stilte vallen na zo'n oefening, dat mensen het eigenlijk al wel zien en ook wel voelen. En uiteindelijk het ook wel gaan snappen, want ze zien het.
Ja.
Het is eigenlijk visueel gemaakt.
Ja, het is zo praktisch. Ik hou er echt van. En dat het zo praktisch is ook. Hè?
En ja, het is, je krijgt het inzicht meteen. Het is niet dat er daarna een samenvatting moet worden geschreven. En een heel procesverhaal gedaan wordt. Of een A tot en met Z stappenplan.
Nee.
Het is er.
Ja.
Want informatie is er altijd aanwezig. Je moet alleen weten hoe je ernaar moet kijken. En hoe je het moet
interpreteren. Het heeft een beeld gekregen. Heb je erbij gekregen.
Ja.
Je hebt het gevoel, of wat je misschien onderbewust al dacht over de situatie, je krijgt een plaatje erbij.
Ja, ja, en dat is vooral, mensen hebben dat tijdens individuele sessies ook door, maar ook bij teams merk je dat mensen vaak achteraf pas zeggen, ik heb altijd wel gedacht dat er iets is, maar ik weet niet wat.
Ja, ze konden het geen woorden geven.
Nou, daarom ook misschien wel de naam van mijn bedrijf, More Than Words Coaching. Het onder woorden brengen van dat wat iedereen misschien wel voelt of ergens misschien wel vermoedt, maar het niet een naam kan geven of het kan omschrijven.
Nee, ja, precies. Ja, misschien komt dat ook omdat we veel meer gewend zijn geraakt om met ons hoofd te werken in plaats van met ons gevoel. En dat nog sterker ervaren op ons werk. Jij vertelde het net ook al dat je vertelde over mensen, was zoveel procent van de werknemers was eigenlijk een heel ander persoon op hun werk dan dat ze in werkelijkheid zijn. En eigenlijk een soort masker opzetten.
Ja, ja. En dan, ik zei het laatst nog, het is een soort van mijn missie geworden dat ik graag wil dat mensen weer zichzelf kunnen zijn op de werkvloer. Dat ze niet een masker of een jas of een heel ander pak aan moeten trekken om iemand te zijn op de werkvloer, omdat ze denken dat dat van hem verwacht wordt.
Ja.
Kijk, op het moment dat je jezelf kan zijn en in je kracht staat op je werk, gaat het allemaal zoveel makkelijker.
Ja.
Maar als je jezelf in een soort keurslijf gaat stoppen en wringen en duwen, ja, dan kan het best wel zijn dat het werk eigenlijk helemaal niet zo lekker loopt.
Nee.
Of dat je lijf begint te rumoeren met, of dat je misschien als het heel lang duurt wel in een burn-out komt.
Ja,
want dat betekent dat je niet op je plek zit. En je niet jezelf kan zijn. En dus ook het niet kan gaan stromen, want ergens knelt er iets.
Ja. Ja, dit is ook heel herkenbaar. Ja, mensen die mijn podcast al meer hebben geluisterd, die weten het. Ik heb 2 burn-outs gehad. En bij de eerste wist ik eigenlijk al dat ik niet meer op mijn plek zat. En wilde ik wel, maar mijn omgeving was het daar niet zo mee eens. Dus toen dacht ik, nou, toen kwam er nog één. En toen zei ik, dit gaat niet meer. We gaan echt wat anders. Nee. Ik moest dan eigenlijk. Ik zei, nu kan jullie echt allemaal. Ik zeg, ik heb nou 2 keer een burn-out meegemaakt. Ik kan je vertellen. Super leerzaam achteraf, maar als je erin zit, is het echt pittig. Ja, het is niet leuk. Dit was meteen wel de laatste keer, zeg maar, had ik wel bedacht zo. Dus, en als ik daar niet weer wil komen, dan zullen er de veranderingen moeten doorgevoerd worden.
Ja.
En ik ben echt, ik heb nog geen dag. Ik heb laatst ook, bestond mijn bedrijf dan 3 jaar. En ik heb nog geen dag spijt gehad.
Nee. Want je zit in je flow.
Precies.
En het werkt.
Ja. Ja, en tuurlijk is het af en toe ook hartstikke hard werken, maar het geeft energie. En soms is het lastig met een gezin, ballen hoog houden, tuurlijk. Daar heb ik ook podcasts over opgenomen. Hormonen, de overgang, die hebben ook invloed. Dus tuurlijk, het is niet als dat meteen altijd maar over rozen geurt gaat. Want ik bedoel, ondernemer zijn heeft ook zijn uitdagingen. Maar dat denk ik, dat is ook de persoonlijke ontwikkeling. Want je bedrijf, dat ben jij. En dan is er nog een stukje wat aangekeken mag worden. Wat nog niet gezien is.
Ja.
En kom je weer een laagje verder.
Ja, en er is in alles, hè, er is altijd een balans tussen donker en licht, tussen moeilijk en makkelijk, tussen geven en nemen. En als daar een balans in is, dan werkt het prima.
Ja.
Maar als de een verder omhoog staat, als je altijd maar aan het geven bent, is het ook niet goed.
Nee.
Je zal ook moeten leren kunnen ontvangen.
Ja.
Want anders blijf jij altijd maar degene zijn die alles geeft. En misschien ook wel de frustratie opbouwt dat je altijd maar alles geeft en nooit wat ontvangt. Maar kan je ook ontvangen? Sta je ervoor open?
Ja.
Mag je ook iets aannemen van een ander?
Ja.
En wat je zegt, ja, een eigen bedrijf is heel erg leuk. Is soms ook heel erg spannend en heel erg uitdagend. Ja. Maar ik merk voor mezelf bijvoorbeeld op het moment dat ik tegen mezelf zei, ik ga dit doen. En daarna op het moment dat ik het hardop uitsprak tegen mijn manager, ik neem ontslag. Super spannend.
Ja.
Maar voelde ik dat het dacht, oh, dan hadden we de deur weer die open ging en ja, dat het weer kon gaan stromen.
Ja, ja. Maar er moet ook voor openstaan. Hè? Dat zijn de dingen die om je heen gebeuren. Je moet ook openstaan voor die seintjes, voor die kleine... Dat deze podcast bijvoorbeeld op je pad komt, dat wil misschien ook iets zeggen. Daar kan je iets mee. En dingen, dat geloof ik echt hoor. Want ik heb heel veel dingen in mijn leven zijn gekomen. Die waren dan precies op het juiste moment komen ze in mijn leven om mij in dat stukje... Want ik zie mijn leven als een soort ui met allemaal laagjes. En elke keer pak ik daar een laagje van en wordt dat via een andere kant ook belicht en uitgekeken en aangegaan en afgewikkeld en nou ja, ja, dat dus. Dus ik vind het echt heel tof. Maar goed, dus je hebt verschillende dingen. Als mensen dus in zo'n ruimte gaan staan, dus bijvoorbeeld als je zo'n bedrijf doet, dan leg je deze, placemats.
De vloerankers.
Vloerankers, ja. Leg je dan neer? Of,
soms wel. Ik heb bijvoorbeeld een keer een oefening gedaan dat ik vroeg, er waren allemaal managers van teams. De vloerankers staan voor jouw team.
Oh ja.
En pak dan nog een vloeranker erbij en dat ben je zelf. Dus hoe sta je ten opzichte van je team? Nou, de een legt hem er bovenop. Ik ben helemaal onderdeel van het team. Ik zit er helemaal in. Voor hun klopte dat helemaal.
Ja.
En ander zegt, ik lig iets verder weg van het team, want ik vind niet dat ik hetzelfde werk moet doen, maar ik ben de leider. Dus... En daarom ga je ook al zien van, hoe is nou de relatie met zo'n team of met een opdracht? Je kan het met alles doen, hè?
Ja.
Hoe werkt dat? En dan vooral als je dan ook nog eens gaat kijken, als dat team van managers ook met elkaar dan nog een team vormt, hoe staat de een dan ten opzichte van zijn eigen team en hoe staat dat in het grote geheel?
Ja. Ik moet meteen denken, mijn man zien me aankomen. Maar hij heeft ook een heel team onder zich. En ik hoor wel eens wat verhalen uiteraard. En denk ik, misschien is dit wel echt iets voor hen.
Ik kom graag langs.
Ja, ik ga het doorgeven. Want wellicht is dit wel echt... Ze hebben wel een keer paardencoaching al gedaan. Vond ik al, denk ik, dat vind ik wel heel...
Weet je, ook een paard die gaat ook aan op de energie die er is. Dus die vertelt de energie... Het is bijna niet te, het is niet te verklaren. Het is niet te verklaren met je hoofd. Het is iets wat je moet ervaren en moet voelen. Wat ik zei, je kan het met poppetjes doen, je kan het met vloerankers doen. Je kan het ook met de kopjes die op tafel staan.
Dat vertelde je. Fantastisch.
Dus welke kant staat het oortje van het kopje op? Dat is de kijkrichting. Hoe staat de theepot ten opzichte van de koekjes? Het zijn hele rare dingen, maar het geeft je al zoveel inzicht. En soms heb je een hele grote vraag van iemand waarvan je denkt, dit kan ik niet in mijn eentje begeleiden. Hier hebben we meer informatie bij nodig. Dus dan vraag ik of er representanten zijn die mij kunnen helpen.
Ja.
En dan vraag je een groep mensen in de ruimte. En dan ga je uitleggen, dit is de vraag. Mm-hmm. En dan ga je daarmee aan de slag. En het mooie dan is dat mensen ook weer op een plek gaan staan waar ze denken dat goed voelt. En dan komt er nog meer informatie, want die mensen kunnen praten.
Ja.
En die mensen vertellen wat zij voelen op dat moment. En wat ze ervaren in hun lijf. En
net als dat jij al zei dat je helemaal zo gebogen was.
Ik sta zelf ook wel eens representant voor andere mensen.
Ja.
Ja, het is heel bijzonder dat je dan wordt gevraagd bijvoorbeeld om voor de geschiedenis van iemand te gaan staan. Dat je de representant bent van de geschiedenis van die persoon. Ja, wat ik zei, het was loodzwaar. Alsof ik met mijn voeten in beton stond en een enorme zak met stenen op mijn rug had liggen. Ja, dat geeft al heel veel informatie over wat voor geschiedenis zo'n persoon heeft.
Ja, en dat vond ik zo frappant met de opstelling die ik heb ervaren. Daarvoor hadden ze, mocht je dan mensen, zeg maar, de representanten, mocht je uitkiezen van, jij bent die figuur die ik nodig heb, jij bent die figuur, jij bent die. En dat had ik ook gedaan. En dan degene die voor mij was, die zetten ze ook op al plekken neer. Zo, ja. Zo staan ze ten opzichte. En toen vroegen ze aan mij, hoe wil jij het hebben? Wil jij ze neerzetten? Of mogen ze zelf op een plek gaan staan? En toen dacht ik, ik ben heel nieuwsgierig, maar ik vind het dan altijd toch wel een beetje leuk om het ook een beetje uit te testen. Hoe is dat?
Een beetje
zo net de grens op gaan zoeken. Toen dacht ik, oh, nou, ik had nog helemaal niet zoveel informatie gegeven. Alleen dat wie ze gingen vertellen, wie ze moesten zijn. En toen gingen ze staan. Toen dacht ik, ik had het zelf niet beter kunnen doen. Ja. Hè? Hoe? En ze gingen praten, ze gingen dingen zeggen. Ik denk, maar jij kent helemaal die persoon niet.
Hè? En je klinkt als die persoon.
Echt?
Ja.
Niet te filmen.
Ja.
Het was zo bizar. Gewoon hoe ze bewogen, hoe ze keken, wat ze zeiden, hoe ze het zeiden. Dat ik, nou, echt creepy gewoon.
Ja, bijna wel, ja.
En ja.
Dat kan het ook zijn. Het kan ook heel beangstigend zijn. Van, hé, waar komt dit nou vandaan? Hoe weten jullie dit? Dus het heeft ook wel een bepaalde... Ik snap ook wel dat voor sommige mensen het een beetje... Jij noemde het net al spooky kan zijn. Een beetje eng.
Ja, zo van... Nou ja, meer in, voor mij was het meer van... hoe kan dit zo kloppen?
Ja.
Bizar.
Ja, het kloppende. Ja.
En ze zaten er helemaal in. Ik heb ze daarna nog een keer, ben ik een aantal tegengekomen. En toen heb ik gezegd, zo van, oh wow, nou, toen wist ik het niet helemaal dit en dit en dit. Maar nu, en toen zei ze, oh ja, sorry, ik ben het ook helemaal kwijt. Want je zit dan in een rol en je bent dat niet. Ze zijn dat dan ook weer kwijt. En ik denk, oh fantastisch, ook heel fijn. Ik zeg, nou maar, dit en dit en dit gebeurde er. Oh ja, oké.
En je vraagt ook als begeleider de representanten, op het moment dat zo'n opstelling afgerond wordt, dan vraag je ook de representanten om uit hun rol te stappen.
Ja.
Want dat is heel belangrijk, want anders blijven ze toch die energie een beetje met zich meevoelen. Dus...
Ja, als dat geen leuke energie is. Kijk, als jij nou een leuke tante bent of zo, dan...
Dat is misschien leuk, maar dan ben je jezelf niet meer.
Nee.
Dus vaak probeer ik iemand even bij de schouder aan te raken en bij hun eigen naam te zeggen, zodat ze weer terug zijn. Want anders, nou ja, ik ben daar zelf heel gevoelig voor, neem je die energie mee en dan heb je straks de energie aan je vastplakken die helemaal niet van jou is. En dat is irritant.
Ja.
Ik kan het gewoon niet anders uitleggen.
Ja. En dan denk je, wat voel ik toch?
Ja. En het bijzondere was, ik stond twee weken geleden in een opstelling. Vorige week was ik representant voor iemand anders, voor een medesystemisch coach.
Ja.
En wij gingen een blinde opstelling doen. En dat betekent dus dat de namen van het team op dat moment waren op briefjes geschreven. En wij kregen die briefjes dichtgevouwen, aangereikt.
Ja.
En het was niet de bedoeling om als representant dat briefje open te maken en te lezen. Het was gewoon de bedoeling, houd het briefje vast, stop hem in je broekzak, wat je er ook mee doet.
Ja.
En ga in de ruimte staan. Dus dat deden wij. We waren met z'n dertienen, een hele grote groep.
Ja.
En dat deden wij. En je zag het team waar het om ging, die zaten in een halve kring om ons heen en die keken ons aan en je zag de herkenning. Oh, die is die. Oh, wauw. Oh, wat gebeurt hier? Nou ja, ik weet ondertussen hoe het werkt, maar het blijft me nog steeds verwonderen.
Ja.
En toen was die opstelling afgelopen, en toen zei een van die mensen van het team, die zei ook, ja, dit kan niet, ze heeft jullie dit allemaal al verteld. En wij zeiden, nee, wij hebben gisteren te horen gekregen dat we op deze locatie moesten zijn, maar we weten niet wat voor team jullie zijn, we weten niet hoe jullie heten, we weten niet wat jullie doen. Ja, en dan, ik vind dat zo mooi om dan mensen te gaan, dat lichtje aangaat van, oh wauw, hier zit informatie die je normaal niet zo snel krijgt, maar die je nu gewoon eigenlijk bijna aangereikt
krijgt. Ja, en soms heel confronterend misschien.
Enorm, ja.
Ja, en als er een rol, dat jij die rol, nou ja, je masker hebt opgezet en dat je eigenlijk wordt onthuld. Ik wil zeggen, er is zo'n spreekwoord over. Je bent een vos of een weet ik van wat, maar ik weet het even niet meer. Maar nou ja, dat je wordt ontmaskerd eigenlijk,
jawel,
soort van. Ja.
Ja. Ja, en dit team zei ook, want daarna werd er gevraagd, willen jullie weten wie was?
Ja.
En het hele team zei ook, nee, dat hoeven we niet te weten, want ze weten het al.
Ja.
Maar er stond bijvoorbeeld iemand bij de deur, ja.
Oh. Ja. Die is bijna weg.
Die was bijna uit het team weg. Dus het geeft dat wat er, dat noem je dan de onderstroom.
Mm-hmm.
Dus wat speelt er onder de oppervlakte wat we allemaal niet zien, maar wel voelen. En misschien wel naar boven mag komen om gewoon eens aangekeken te worden. Ja. Wat is daar aan de hand? Ja, dan is een opstelling fantastisch om daarmee aan de slag te gaan.
Ja, ja, want ik zei het in mijn intro ook al even. Het boek van Els van Stijn, De Fontein. Die heb je waarschijnlijk zelf ook wel gelezen. Ja. Ja, vond ik het ook zo inzichtelijk. Dat je inderdaad allemaal in je eigen schaal zit. En dat het natuurlijk maar op één manier kan stromen. Het kan niet omhoog gaan stromen.
Nee. Nee.
En dan denk ik, ja, de eigenlijk, weet je wel. En dan denk ik, oh, het is zo, ja, zo inzichtelijk en zo, ja, wel confronterend. Maar ik denk zo, ja, een mooi tool om dingen helder te krijgen.
Ja.
Merk jij ook dat mensen daardoor, dus in hun kracht komen te staan, waardoor ze beslissingen dan eindelijk durven te nemen, zeg maar?
Ja. Ja. Ja.
Dus diegene die dan bij de deur staat, die heeft nu of besloten, oké, ik blijf in een team, want ik word opgenomen, of ik ga inderdaad weg, zeg maar.
Ja, ja, soms geeft het gewoon net even dat duwtje. Of net even de zekerheid, of net even de bevestiging van, oh ja, zie je, zo is het ook echt. Ik heb wel eens coaches die komen bij mij met een vraag, moet ik het wel of niet doen?
Mm-hmm.
En dan gaan we onderzoeken, wat houd je nou tegen? Hè? Waarom durf je die keuze niet te maken? En vaak stemt dat uit het verleden. Heb je ooit ruimte gehad om je eigen keuzes te maken? Of is er altijd voor je besloten?
Ja.
Wie nam die beslissingen voor jou?
Ja.
Hoe voelt het als je zelf een beslissing mag nemen?
Ja, dus heel spannend.
Heel spannend. Weet je, dat ik twee vloerankers op de grond leg en dat ik zeg, nou, bijvoorbeeld in het kader van ontslag nemen, leg er eentje neer die heet ontslag nemen en leg er eentje neer met blijven. En ga er maar eens op staan en ga het voelen.
Ja.
En probeer dat hoofd even stil te krijgen, zodat je het ook echt kan voelen. Dat hoofd gaat je van alles vertellen. Dat gaat zeggen, moet je niet doen, want dan gaat je hypotheek en je zekerheid.
Ja, ja, ja.
We kennen het allemaal wel. Maar ga eens voelen wat het lijf zegt.
Ja.
En ik sta daar naar te kijken, dus ik zie vaak ook al in het lichaamstaal wat daar ontstaat. Weet je, als iemand bijvoorbeeld eigenlijk heel graag ontslag wil nemen, maar durft niet, dan zie je toch een soort van twinkeling al in de ogen ontstaan. Je ziet rechtop gaan staan. Je ziet dat mensen daar met zekerheid staan. En toch ook misschien wel een klein beetje twijfel. En op het moment dat er staat dat ze op de blijvenstip staan, dan zie je zich helemaal in kruipen, hoofd naar beneden, schouders opgetrokken.
Ja.
Nee. Ja, en dat woorden geven. En dan vaak zie je daar het lichtje ook aangaan van, oh, dit is wat je bedoelde met voelen. Ja, dit is wat ik bedoelde met voelen.
Ja. Ja. Ja, want nou ja, om daar maar even op in te gaan. Jij vertelde mij in ieder geval kort, je bent echt een ontzettende voeler je hele leven, maar je hebt het eigenlijk op een gegeven moment teruggestopt. En nu is het, hè, ja, eigenlijk je goud
in
je bedrijf.
Ja, ja. Ja, ik heb jarenlang in internationale bedrijven gewerkt. Zeer rationeel ingestelde bedrijven, wat bedrijven vaak ook zijn, want dat werkt, hè, daar zijn we aan gewend. En ik was HR-adviseur en ik moest daar soms wel eens, ja, wat ik voelde binnen een team of binnen een proces of wat dan ook, dat ik dacht, ja, als ik nu tegen mijn manager zeg, ik wil dit gaan doen, want het voelt niet goed, dan gaat hij niet accepteren. Dus dan ging ik maar op zoek van, hoe is het ziekteverzuim? Hoe is het verloop binnen het team? Is er gedonder binnen de mensen samen? Kan ik dat in cijfers krijgen?
Ja, ja, ja. Oh, ja.
En dan kon ik het wel presteren en dan kon ik er alsnog mee aan de slag. Want ja, dat voelen, ja, dat was niet helemaal zakelijk en niet professioneel. En nu is dat voelen, dat is mijn zaak. Dat is het zakelijke van mij. Want dat geeft mij de inzichten die bedrijven kunnen gebruiken om, nou, misschien wel dat ziekteverzuim terug te kunnen dringen.
Ja.
Of misschien wel die ene vacature die altijd maar open staat te kunnen vervullen.
Want je neemt gewoon jezelf mee, hè, naar je werk.
Ja. Ja, iedereen neemt zijn eigen systeem, zo noemen we dat.
Mm-hmm.
Neemt zijn eigen systeem mee naar het systeem van het werk.
Ja.
Dus je kan je voorstellen dat ze, nou ja, net zoals dat er binnen bedrijf heel veel mensen zijn, hangen er ook allemaal systeempjes binnen dat bedrijf.
Ja.
En je wordt aangetrokken met je eigen systeem op een systeem wat op jouw systeem lijkt. Dus je zoekt waar je je prettig voelt.
Ja, herkenning.
Herkenning.
Of dat nou positief of negatief is,
juist,
waarschijnlijk.
Ja, het is niet altijd positief.
Nee.
Als je bijvoorbeeld gewend bent, als je uit een gezin komt waar altijd maar ruzie was en jij altijd de mediator was, is de kans groot dat je een soort van mediator-achtige baan of rol hebt of zoekt. Want daar voel je, dat weet je, dat ken je, daar voel je je prettig.
Ja.
Maar is het de goede plek?
Ja, ja, dat is wel echt super interessant, hè?
Ja, ik vind het zo mooi.
Ja, ik kan er uren over praten.
Ja. Fantastisch. Ja, net al met die hele opstelling. Ik denk, ja, het klopt. En hoe voelt het zo? En hoe voelt het zo? Dan ben ik wel een gevoelsmens. En gelukkig heb ik in mijn vorige werk en mijn huidige werk gelukkig ook, kan ik wel genoeg mijn gevoel in kwijt. Maar hey, je hebt ook in deze maatschappij geleerd om je hoofd regelmatig gewoon de overhand, hè, de ego de overhand te laten nemen. Ja. En dat is, ja, misschien mogen we mede dankzij jou dan, hè, mensen zoals jij, daar een beetje verandering in brengen. Dat je bewust wordt, je komt hier, je bent hier en jij hebt hier iets te brengen en je bent allemaal van waarde. Maar juist die waarde die jij in zijn geheel bent, is van waarde. En als jij een stukje thuis laat, ben jij niet meer compleet. En sta jij niet meer in je kracht? Want dan, als jij een been thuis laat, nou, dat staat niet zo.
Dat is lastig.
Ja, precies.
Maar dat is wat sommige mensen doen, hè? En wat ook heel logisch is, want dat, wat je zegt, we zijn ook, zeker in de westerse wereld, zijn we heel nuchter en rationeel ingesteld.
Ja.
En dat hele gevoelsgedeelte, ja, is doodeng. Daar gaan we liever niet naartoe.
Ja, maar het voelt een beetje als twee werelden dan, hè? Ja, dat is een beetje jammer. Zonder het donker geen licht.
Juist, ze bestaan allebei. Je hebt ze ook allebei nodig. Als je hoofd laat sturen, dan voelt je hart zich achtergelaten. Maar als je alleen maar je hart zou laten sturen, dan denkt je hoofd ook. Dus het liefst heb je die combinatie.
Ja.
Kan je met beide je leven leiden, zodat je en naar je hoofd en naar je hart kan luisteren.
Ja, ja, en daarom vind ik dit ook heel mooi. Want je vraagt naar je gevoel, hè, en dus dat gevoelskant wordt aangesproken. Maar omdat het zo praktisch is en visueel, is mijn brein, mijn ego ook heel blij. Die wordt ook gevoed.
Die kan er wat mee.
Dat is praktisch. Die kan daar wat mee. Dus dat is, dat vind ik wel heel fijn aan dit systeem. Je zal dit waarschijnlijk ook in je eigen gezin, in je familie. Misschien doe jij het onbewust de hele tijd. Misschien in de bussen.
Ja. In series zelfs. Mijn man zegt wel eens, oh nee, komt ze weer. Ja. Ze heeft het antwoord al. En dat vindt hij heel irritant. Maar zeker als ik, zeker in de tijden dat ik mijn opleidingen heb gedaan, dat waren jaaropleidingen. Ja, dan sta je eigenlijk heel erg aan. En soms dacht ik wel eens, nou moet ik even uit, want ik word helemaal gek van mezelf.
Ja.
Maar het wordt een onderdeel van je. En ja, je gaat, je neemt het mee. En ja, zelfs in de bus of bij de trein. Ja. Maar ik merk ook wel, vroeger had ik dat waarschijnlijk ook al wel. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, we waren aan het stappen, we waren tieners. Weet je, dan heb je weinig aandacht voor de dingen om je heen. Dat ik tegen iemand zei, we moeten hier nu weg, want het voelt hier niet goed.
Oh ja.
En die vriendin zei van mij, hoezo? Ik zei, ik weet niet, er broeit iets. Het is, ze is, nou, ik heb nergens last van. Ik zei, nee, moeten weg.
Ja.
En achteraf bleek dat daar een enorm ruzie uitgebroken is in die discotheek waar we waren. En wij waren net een half uurtje weg. Ik dacht, zie je? God. Dus je mag soms ook echt naar dat gevoel luisteren.
Ja, dat onderbuikgevoel.
Weet je, we hebben niet voor niets dat onderbuikgevoel.
Precies.
Het is het lijf wat je vertelt,
ja.
Misschien is dit niet zo goed. Of hier klopt iets niet. Of,
en dat is ook een beetje wat we in deze maatschappij, probeer ik in ieder geval. Soms sta je in de file en denk ik, nou, misschien is dit precies nu de bedoeling. Misschien moet ik er net even wat langer. Ja, iets langer rust.
Iets langer over doen.
Je weet niet wat of als ik al eerder had geweest, of ik was betrokken geweest bij dat ongeluk. Of wat er, wat erna komt, of weet ik veel wat. We vinden het lastig om, we willen alles overal controle over houden. Dat was ik vroeger ook veel meer voor mijn burn-out. Dat heb ik nu gelukkig wel een beetje kunnen loslaten. Dat controlefriekelen kriegen. Maar dat is wel wat je dan, het inzicht wat je mag krijgen en waar je dan, en wat het ook. Ja, en dat is een beetje ook van deze maatschappij. En ik hoop dat het gewoon gaat veranderen. Dat gevoel van waarde is. Dat van waarde is. En dat je ook je gids, je leidraad mag zijn.
Het mag er zijn.
Ja. Ja. Ook op je werk.
Ja.
Mijn jongste die is ook altijd aan het verbijten vanmorgen op school ook. En toen gingen we wat vertellen wat hij heel moeilijk vond. En ik zag de traan in mijn ogen. Hij houdt zich groot. Daar ga ik zeker vanmiddag op terugkomen. Maar ik snapte ook op dat moment, als ik nu hierop inga, dan ga je huilen. En dan voel jij je niet op je gemak. En dan moet je daarna de klas in.
Ja.
Maar
het mag er wel zijn.
Het mag er wel zijn.
Die emotie. En we zijn ondertussen ook aan het ontdekken dat als je altijd maar emotie wegstopt en altijd maar dat gevoel ontkent, dat je er ook daadwerkelijk ziek van kan worden.
Letterlijk ziek.
Dus laat het eruit. Weet je, je kan beter in kleine stukjes eruit laten dan dat je lijf op een gegeven moment zegt, zo, nu is het klaar. Nu ga ik even.
Ja, nu ga ik weer.
Nu zet ik je gewoon stil.
Ja.
Dus laat het gewoon toe op het moment dat het naar buiten komt. Want het heeft je iets te vertellen.
Ja, ja, ik heb eerder, voordat ik die burn-out had, had mijn lichaam ook al besloten dat het tijd was voor een time-out. Toen voelde ik het ook al een beetje inderdaad, achteraf. En toen dacht ik ook, toen het gebeurde, toen ben ik heel lelijk gevallen. En toen heb ik mijn elleboog gebroken. Nou, toen ben ik echt maanden uit de running. Want dat in de kinderopvang, ja, dat stillen, flessen geven, dat gaat allemaal niet. Dus nou, ik op mijn arm, die stond zo, die kon niet buigen, die kon niet recht, die helemaal niks. Dus ik kon echt helemaal niks, out of order. Toen dacht ik, oh, ja, interessant. Ja, misschien had ik eerder
moeten doen. Misschien had ik iets eerder dit moeten doen.
Ja, maar ja, ik zat wel op de bank waar ik eigenlijk even behoefte aan had en na kon denken, want je kon weinig. Ik ben rechts, het was rechts, ik kon niet schrijven. Nee, ja. Ja, maar ja, had ik maar gelijk. Ja, en nog ben ik dan ook niet boos op mezelf, want dat is ook het ego. Heeft geen zin.
Nee,
het moest gebeuren. Ik was in die fase van mijn leven nog niet in staat het te zien. Daardoor ben ik je mag misschien wel meer alert zijn op dingen. En toen was ik meer alert bij mijn burn-out. Was ik dus, ik zei, ja jongens, dit kan niet. En toen was het mijn omgeving die zei. En de omgeving, daar heb ik natuurlijk een prachtige podcast ook met Nienke over gehad, over spiegelen. Mijn omgeving spiegelde iets in mij die nog zei, nou, dat kan eigenlijk niet, hè. Doorzetten. En dat deed de spiegelen zij. Dus toen heb ik het weer niet gedaan. Totdat ik nu deed, luister naar je signalen. En luister naar wat je zelf voelt. En niet wat je omgeving.
Kijk naar wat je zelf wil. En tuurlijk mag je naar je omgeving luisteren. En alle adviezen meenemen. Maar laat je niet dwingen tot een beslissing daarin.
Nee.
Want jij weet het beste antwoord. Of jij voelt het beste antwoord.
Ja.
Maar...
Ja, ik moest er net ook wel even denken toen je dat zo vertelde over op de plek gaan staan en wat voel je. Ik heb ook kinesiologie, daar heb ik ook een podcast over opgenomen trouwens, maar over kinesiologie, dat gaat met spiertesten. En zo kan je ook inderdaad op een briefje gaan staan en voelen of het een ja of een nee is, of voeding ja of een nee is. Dus je lichaam, je gevoel geeft al zoveel signalen af inderdaad. En dat
je lijf weet alles eigenlijk.
Ja, zo ontzettend. Ja. Net als ziek zijn, ja. We zijn natuurlijk nu een beetje in het, hoe noemen ze dat, griepseizoen. Maar eigenlijk is je lichaam gewoon aan het reinigen en het mag gewoon even rust nemen. Ja. En we hoeven niet allemaal door te knallen en...
Het is net als de natuur, weet je, zoals de bladeren, de bomen de bladeren laten gaan, mogen wij af en toe ook even wat laten gaan.
En dat is wel mooi dat ook heel veel zeggen, het is weer de blaadjes vallen en de snottenbellen en de griepjes.
Ja.
Wij zijn net als de natuur. Ja, geef je eraan over en als jij lekker in je flow zit en je bent, dan ga je er misschien heel mooi doorheen, maar ja. En ja, het is dat strengheid ook weer van, ik mag niet ziek zijn.
Ja, en dat hebben we natuurlijk ook wel... Nou ja, niet alleen de westerse, maar ook in Nederland hebben we ook wel het, weet je, de manier van opvoeden is ook altijd geweest. Je wil niet zeuren, doorgaan, niet je hoofd boven het maaiveld uitsteken.
Ja.
En dat zit zo in je, dat heb je zo meegekregen, dan is het ook heel moeilijk om daarvan af te stappen.
Ja.
Want dan word je ineens ontrouw aan dat wat je altijd hebt gekend. Dus die stap is ook, dat gaat niet in één keer.
Nee.
Dat is heel lastig. Zeker als je altijd bijvoorbeeld van je ouders te horen hebt gekregen. Nee, gewoon doorgaan. Of je mag niet huilen.
Nee.
aanstellen.
Ja.
Ja, zie je het dan maar eens wel eens te gaan doen. Dan is het ook heel moeilijk.
Maar je daarvan bewust zijn is al een eerste stap. Hè?
Ja. En weten waar het vandaan komt. En dat het misschien wel een beetje niet loyaal of disloyaal voelt naar je ouders om dat anders te gaan doen. Maar dat mag. Als het voor jou niet passend is, mag je het anders gaan doen.
Ja, dan ga je gewoon onderzoeken.
Ja.
Ja, en dat is net als het innerlijke kind. Wat heb jij toen gemist en wat wil nog gezien en gehoord worden?
Ja. Ik vond bijvoorbeeld als kind heel spannend om andere mensen te zien en in groepen te staan. En doodeng vond ik het, al die mensen om me heen. En nu heb ik er mijn beroep van. Nu sta ik voor groepen. Maar het heeft ook wel even geduurd voordat ik dat stuk kon accepteren.
Heb je dit ook in een opstelling neergezet?
Ja. Ik heb ooit in een opstelling moeten staan dat ze zeiden, nou, iedereen gaat om jou heen staan. Dat was tijdens de studie. Al mijn medecursisten gingen in een kring om mij heen staan. Ga jij maar in het midden staan. Nou, dat duurde even voordat ik naar dat midden ging.
Ja.
Want ik vond het doodeng. Al die mensen zien mij en dan vinden ze wat van mij. En oh jee, en wat moet ik nou?
Ja, ik voel nu al buikpijn soort van.
Juist dat.
Ja.
Ik was kotsmisselijk toen ik daar moest.
Nou, dat voel ik nu ook. Ja, je zit in je gevoel.
En uiteindelijk stond ik er. En toen ben ik eerst nog een keertje heel hard teruggerend.
Ja.
Maar ja, bij zo'n opleiding kan je niet ontsnappen.
Nee.
Dus toen mocht ik er nog een keer gaan staan. En toen ben ik gaan staan. En toen zei de begeleider, ga maar eens iedereen aankijken. En wat zie je? Wat zie je in hun ogen?
Ja.
En ik zag alleen maar hele vriendelijke, lieve mensen die ik volledig vertrouwde. Want ik was al maanden met ze op pad in een opleiding.
Ja.
Toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk helemaal niet eng. Dit is oké. Okay. Ja, ik word er zenuwachtig van. Maar ook dat is er oké. Okay, want die zenuwen zijn waarschijnlijk dat hele kleine meisje zeggen. Ja, maar zo'n grote groep is hartstikke gevaarlijk. Dat moet je niet doen.
Ja, ja.
Ja.
Mooi, hè?
Maar nog steeds sta ik liever voor een groep, hoor, dan in een groep.
Voor de groep, niet in de groep. Ja, dat voelt misschien ook een beetje bedreigend.
Nou ja, misschien is het ook wel omdat ik dat gevoel zo aan heb staan. Ik ben me ook heel erg bewust van wat andere mensen om mij heen voelen, uitstralen, hoe je het dan ook wil noemen.
Ja, je gevoel staat ook zo aan. Heb jij daar tools voor om je daarvoor af te
net als
dat jij bij je, nou ja, als je de coaches hebt, dat je zegt, of de representanten, nu ben je weer jezelf, maar wat voor jezelf?
Ja, nou, vooral door een stukje echt zelfcare, dus yoga. Ik ben gek op naar buiten gaan, wandelen, hardlopen. Mm. Ik ben geen super hardloper, maar ik vind het heerlijk om gewoon te gaan, zeg maar.
Ja.
Als ik dat niet doe, merk ik dat het, ja, dat ik niet kan afladen, om het zo maar te zeggen. Of even het weg kan laten stromen.
Ja.
Dus dat soort dingen doe ik heel sterk. En als ik weet dat het een opstelling wordt waarvan ik denk, nou, dit zou nog best wel eens heftig kunnen worden, doe ik van tevoren een meditatie voor mezelf. Om echt even bij mezelf te kunnen blijven.
Ja, ja, ook iets van een bubbel van licht nog om je heen zitten.
Juist, dat is hem.
Ja.
En daarnaast heb ik gewoon een dame, ondertussen een vriendin van mij geworden.
Oh, dat heb ik in je stories denk ik gezien.
Die daar heel erg goed in is, daar ga ik eens in.
Een APK'tje ga je halen.
Ga ik naar mijn energetische APK. En dan Regina, die kan mij weer even in mijn eigen lijf terugkrijgen. Dus dat is wel echt heel erg fijn.
Ja. Ja.
Maar dat is voor mij echt wel nodig. Als ik dat niet doe, dan neem ik wel heel erg veel met me mee.
Ja, omdat je zo gevoelig bent waarschijnlijk. Ja. Wat een tool is, maar ja, tegelijkertijd ook een soort van zorgenkindje.
Wat je gave kan zijn, kan ook een valkuil zijn. Dus,
en als je daar niet goed voor zorgt.
Als je niet
voor
zorgt en niet op tijd remt, dan lig je in die kuil. Dus je kan beter daarvoor zorgen.
Oh ja, goed.
En dat heb ik wel door de jaren moeten leren, hoor. Dat ik op tijd aan de rem trek, maar ondertussen lukt het aardig.
Goed zo. Ja, hey, en we hebben het al een beetje over gehad, waar kan je het voor inzetten? Dus je gezin, hè, als iets niet lekker loopt, met je ouders, met vrienden, met eigenlijk voor alles?
Ja, naar de mensen die bij mij komen, de individuele coaches, vaak begint het met een vraag vanuit het werk.
Ja.
Ik voel me niet lekker in mijn werk, maar ik weet niet wat ik wel wil. Of ik heb altijd maar ruzie met mijn manager. Of ik ben gestuurd door mijn manager.
Oh ja.
Kan ook nog. Daarvan is bij mij wel de voorwaarde dat de persoon die komt ook echt zelf het aan wil gaan.
Ja,
want je kan niet gedwongen door zo'n proces heen. Maar het is vaak, wat ik merk, is dat mensen vaak op een soort van tweesplitsing staan met moet ik blijven, moet ik gaan, moet ik ja zeggen, moet ik nee zeggen. Ik zit vast, maar ik voel dat ik iets anders wil. Hoe kom ik hier nou uit?
Dus eigenlijk een soort onzekerheid over de situatie. Dat ze het wel al voelen, maar net jou misschien nodig hebben om over die drempel heen te gaan, de beslissing te nemen.
Ja, of kijk, ik heb ook wel eens iemand gecoacht die zei, ja, maakt niet uit welke manager ik heb. Ik kan er gewoon niet tegen, zo'n manager. Ik word er helemaal gek van. Ja, dan ga je met zo iemand aan de slag. En bij mij gaat er dan al gelijk een belletje rinkelen met hoe is de relatie met je ouders?
Nee.
Ja, deze persoon had een hele autoritaire vader, die altijd maar besloot.
Ah, okay.
Hij was gewoon een soort van allergisch geworden voor mensen in autoritaire posities.
Ja.
Ja, en als je dan een manager hebt die er ook maar een klein beetje op lijkt, of misschien net iets even zegt wat het triggert, dan heb je niet meer die ruzie met die manager. Dan heb je eigenlijk ruzie met je vader.
Ja.
En dan ga je bij mij mee aan de slag van, hey, hoe kan ik nou dat gedrag of die trigger daar laten waar het hoort, dus daar in mijn verleden en de relatie met mijn vader. Je hoeft het niet te kunnen oplossen, maar het een stukje rust te kunnen geven, zodat je in het heden er niet meer telkens tegenaan loopt. En niet meer telkens aan het vechten bent met de persoon die waarschijnlijk waar je helemaal geen gevecht mee hebt.
Nee, ja, het is wel heel interessant, want ik heb dit een keer op mijn werk heb ik gehad met een collega en eigenlijk konden we, nou, we zaten op heel veel vlakken echt op één lijn. Wij waren echt op elkaar ingespeeld. Dat was echt super fijn. Maar gevoelsmatig. Wauw, stonden we de hele dag soort tegenover elkaar. Wauw, ik ga je opvreten met huid en haar. Ja. Zo'n gevoel hadden we de hele tijd. En we hadden daar allebei moeite. We werkten 3 dagen met elkaar. We hadden daar echt moeite mee. En we hebben
hoe noem je dat, apart van elkaar, zonder dat de andere mensen, hadden we allebei hebben we de beslissing gehad, oké, en nu gaan we hier aan werken en we gaan zorgen dat het lukt.
Ja.
En dat we hier uitkomen en dat het fijn wordt. En dat is gelukt. De ander echt zien wat de mooie dingen zijn van de ander. En ik ben er nog niet uit wat zij heeft gespiegeld of waar, wat zij in mij triggerde. Zo heb ik het toen niet kunnen bekijken, want ik kende al deze tools toen nog niet. Maar wel hadden we toevallig allebei de beslissing genomen. Oké, dit is bullshit.
Ja.
Want het gaat zo lekker. Waarom doen we nou eigenlijk moeilijk over?
Maar ergens zat er dus bij jullie beiden...
We triggerden iets in elkaar.
Ja, en voor hetzelfde geld triggerde leek jij op haar zus of op haar moeder of op haar oma of op een juf uit de kleuterklas.
Hmm.
En bij jou andersom ook iets.
Ja.
Ja, dan sta je met elkaar te vechten. Maar je staat eigenlijk niet met elkaar te vechten.
Nee.
Ieder staat met zijn eigen persoon te vechten. Ja, en dan kom je er ook niet uit. Maar door juist naar de persoon te gaan kijken van... Hey, maar dit is... We noemen er even Anna, weet ik veel.
Ja.
En dit is niet degene waarmee ik altijd maar ruzie heb.
Nee.
Dan kan je het anders gaan zien.
Ja.
En door die bewustzijn te gaan creëren, kan je ook veel makkelijker, ook als je dan weer in de toekomst een autoritaire manager krijgt, dat je denkt, oh ja, maar dit is niet die persoon.
Nee.
Het is iemand anders. En benoem hem bij naam en kijk naar wat je zegt, de goede kant en de kanten waar je wel goed mee kan opschieten.
Ja. Ja.
Maar dat is heel lastig. Soms ben je zo gewend... En weet je niet anders? Ik roep het ook. Ik ben opgevoed in een gezin waar we... Nou, sommige mensen noemen het anti-autoritair. Dat is misschien een beetje zwaar.
Ja,
Maar wij kregen veel ruimte en veel ruimte om te kiezen. Dus als iemand mij ergens in probeert te duwen in een keurslijf... of mij dwingt tot een beslissing, zal ik ook gaan ageren. Dan ga ik ook wegwezen. Nee. Daar ben ik een soort van allergisch voor.
Ja.
Maar je daar bewust van zijn, dan weet je ook hoe je erop kan reageren. Dan kan je eerst even pauzeren voordat je de reactie hebt. In plaats van er gelijk. Je zat net al met je nagels als twee katten tegenover elkaar erin te gaan schieten.
Ja, dat is. Maar het is heel mooi om dat zelf inzicht te krijgen. Hè, wat er gebeurt in jou en hoe je dat. Ik denk al de hele tijd, is mijn hoofd hoor, ADHD. Maar dan vertel je iets in. Oh, dat zou tof zijn bij die of zo. Heel inzichtelijk. En in een team, inderdaad. En misschien had het ons ook wel heel erg geholpen. Waren we er. Nu hebben we er gewoon over gedaan, zolang als we er nodig voor hadden. En ze hebben er zelf ook uitgekomen. En mega trots op ons allebei. En we hebben nog steeds wel niet heel veel meer, want we zijn allebei daar niet meer werkzaam. Maar als we elkaar bellen, is het gewoon goed. Ja. Weet je, het is gewoon uitgevochten, opgelost.
Ze is de persoon die ze zelf is en niet de persoon die jou triggerde meer.
Nee,
ja.
Precies. Ja, het is heel, heel mooi. Sowieso privé en zakelijk dus en in verschillende dingen. Gebeurt het dan ook wel eens dat je op zakelijk... tijdens een opstelling zakelijk, dat er bij iemand persoonlijk nog ook iets omhoog komt?
Ja, dat kan. Maar daar is niet altijd evenveel ruimte voor om dat op te pakken.
Nee.
Zeker als je met een team bezig bent, dan kan je niet heel individualistisch.
Dus zeg maar dat iemand een bepaalde plek inneemt omdat die dat thuis ook heeft gedaan en niet weet hoe die dat anders moet doen of zo.
Ja, dat kan gebeuren. Ja, zeker weten. En want je neemt dat gewoon
jezelf mee. Ja.
Ja, en soms kan je dat door... een kort gesprek even te doen of misschien ook wel een kleine opstelling binnen de grotere opstelling van het team.
Dat je even apart met die persoon nog afspreekt.
Of apart, maar ook gewoon dat je al in de opstelling zelf kan zeggen van joh, als je nou eens, wat je zegt, diegene neemt zijn ouders mee het werk in.
Mm-hmm.
Stel nou voor dat je ouders achter je staan, wat zouden ze zeggen? Zouden ze het je gunnen? Of, en dat is een hele korte interventie, want zeker in zo'n groot... Zeker als je met meerdere mensen in je team staat, is het natuurlijk heel persoonlijk om te gaan kijken naar wat neem ik nou mee vanuit mijn verleden en wat zit mij nu in de weg.
Ja.
Dus het is maar net of die persoon zich comfortabel genoeg voelt of dat kan.
Ja.
Maar ook is
of die net in een team zit of al langer.
Maar ook letterlijk is er de ruimte voor om dat nu op te pakken.
Ja.
Maar het mooie is vaak wel als er zoiets gebeurt, dan zie je bij mensen al een bewustzijn creëren van hey, oh, maar wacht eens, dat is dus wat ik meeneem of wat ik meesleep of wat mij in de weg zit.
Ja.
En alleen al dat inzicht helpt vaak al met de stap te zetten binnen het team wat nodig is. En dan kan je altijd daarna nog zeggen, zullen wij apart?
Ja, ja.
Maar het verschilt. Laatst vroeg iemand, maar wat is nou jouw stappenproces tijdens zo'n dag? Ik zei, ik heb geen stappenproces.
Oh ja.
Ik maak een grote planning, een grove planning. Ik heb wel bepaalde oefeningen die ik met zo'n team wil doen en de gesprekken die we willen hebben. Maar je weet niet wat er naar boven komt, dus ik kan het niet van A tot met Z inplannen. Nee. En dat vind ik heerlijk, want ik hou niet van plannen.
Ja.
Ik kan het goed, maar ik wil het niet. Alle informatie is er al die er moet zijn. Het is alleen maar een platform bieden om die informatie naar boven te laten komen.
Ja.
En ik kan prima zeggen, joh, we gaan nu oefening A doen. Maar op het moment dat ik in die groep sta, dan denk ik, nee, nu niet. Nee. Misschien zo meteen of helemaal niet, ook oké.
Okay. Ja,
ik heb een andere oefening voor.
Ja. Ja. Ja, precies. Je hebt van alles in je rugzak. En,
ja, er komen van allemaal dingetjes uit.
Ja. En dat dit past beter bij deze situatie en dit een andere keer. Ja. Ja.
En voor mij, daar doe ik het goed op dingen die je gewoon mag laten gebeuren. En tuurlijk te zijn, ik stel voor mezelf doelen en er is natuurlijk ook vanuit een team een vraag. En daar gaan we naartoe werken. Maar de weg ernaartoe kan linksom, rechtsom of twee rondjes over de rotonde zijn.
Ja.
We komen er wel.
Ja, precies. Ja. Ja, dat is wel fijn, toch?
Ja.
Ik bedoel, zoveel, denk ik, ook iedereen ze gezien en gehoord. Want je bent niet, voor je een bepaald keurslijf ga je ergens heen, waardoor je andere dingen
vergeet,
misschien
wel.
Ja, nou dat ook. Ja, je kan het ook nog eens missen. Hey, en je hebt gaandeweg al best wel wat successen natuurlijk voor jezelf en zo ook verteld. Heb je nog mooie anekdotes, verhalen uit de praktijk dat je denkt zo, ja, dit is wel echt mooie reviews.
Het lastige is soms dat het heel persoonlijk is natuurlijk. Ik schrijf wel op LinkedIn soms verhalen over sessies die ik met mensen heb gehad. Een mooi voorbeeld is over hoe laat het maar gebeuren is, ik wandel soms ook wel eens met mensen, met coaches, vooral als ze zeggen, joh, zo'n stoel, daar word ik helemaal gek van, laat maar alsjeblieft bewegen.
Ja,
dan gaan we aan de wandel, dan neem ik ook de vloerankers mee.
Mm-hmm.
En van de zomer stond ik met iemand, hierachter is een grote polder, stonden we daar en ik vroeg aan haar, leg je gezin eens neer met die vloerankers. En dat had ze gedaan en ik zei, klopt het? Ja, het klopt. En er komt een enorme windvlaag voorbij en die schuift gewoon een van die vloerankers, nou, misschien wel 3 meter weg.
Oh.
En ik kijk haar aan en ze begint heel hard te lachen. Zegt ze, weet je dat ik dat net stond te denken?
Oh.
Ik zeg, ja, maar je deed het niet. Zegt ze, nee, ik vond het zo vervelend om diegene daar neer te leggen. Ja. Dus
de energie.
Die energie is er. Maar ik heb ook wel eens iemand, ik heb hier 2 barkrukken staan. En die stonden voor zijn ouders en hij had een gesprek met 2 barkrukken. Ja, hoe gek dat ook klinkt.
Ja.
Op dat moment werkt het.
Ja.
Ik heb ook wel eens iemand gehad die zei, ja, ik weet niet wat ik nou moet met mijn werk. Zal ik blijven? Ik zei, wil je blijven? Ja, nou, misschien is dat wel verstandig. Nee, dat vraag ik niet. Wil je blijven? Ja, dat betaalt goed en het is een prima baan. Maar wil je blijven? En ik bleef het maar vragen. En op een gegeven moment zei ze, wat wil je nou horen? Ik wil horen wat jij wil.
Ja.
Ik wil gewoon weg. En ze ging weg en ze heeft 's middags de baas opgebeld en ze heeft ontslag genomen. Soms vind ik dat wel spannend. Denk, oh jee, wat heb ik je aangedaan?
Nee,
maar ja, het klopt. Ze zit nu in een hele andere baan. Ze is een hele ander vakgebied ingegaan, maar het klopt.
Ze had net even dat duwtje, dat steuntje in de rug.
Even de conventies waarmee ze was opgegroeid. Ja, maar het is een goede baan. En je hebt er hard voor geleerd. En je kan er goed je hypotheek van betalen. En je hebt een goede manager. En je hebt leuke collega's. Ja, allemaal. Wat was ook allemaal zo, maar ze werd er niet blij van.
Nee.
Ja. Maar ja, als ze dan s'avonds appen met, joh, ik heb dit gedaan, denk ik soms wel, oké, nee, maar dat moet. Dus dat is wat er was en dat was nodig.
Ja, dan voel je misschien wel een beetje verantwoordelijk. Oh,
bijna wel.
Die baas die zal wel blij zijn met me.
Sorry.
It wasn't me. Toch wel.
Nee, het was de persoon zelf. Ik heb alleen maar, wat ik zeg, het platform gegeven of de ruimte voor gegeven. Of,
ja.
En met teams, ik vind het nog steeds zo bijzonder hoe vaak ik dit ook doe. Als ik aan hem vertel, vraag van, joh, vertel eens je eigen verhaal. Waar kom je vandaan? Hoe ben je opgegroeid? Wat heb je daaruit meegenomen? Wat zijn de uitdagingen die je daar hebt meegenomen? En hoe neem je dat mee in je werk?
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk een hele brede vraag. En het is doodeng om aan je collega's te gaan vertellen hoe je opgegroeid bent.
Ja.
En tot nu toe vertelt iedereen gewoon echt zijn persoonlijk verhaal.
Oh ja? Voelt zich dan toch...
Ja, mensen voelen zich op hun gemak en misschien ook wel thuis en gehoord en gezien.
Maar misschien ook omdat iedereen het zal moeten doen.
Ja, er is geen ontsnappen mogelijk.
Nee,
allemaal
nee,
kom
precies.
Je aan de
beurt. Ja, zij moeten ook, dus nou ja.
En ik begin die oefening ook wel door mijn eigen verhaal te vertellen.
Ja, precies.
Dus,
ja.
En dan ga ik ook echt de diepte in.
Ja.
En dan vind ik het zo mooi om dan daarna te horen, want ik heb ooit een team geteamcoached, hoe noem je dat?
Ja.
Begeleid. En die hadden één dag met mij en één dag gingen ze de strategie bespreken en de dag daarna zonder mij. En degene die mij had ingehuurd, die belde mij de dag daarna en zei ze, nou, we hebben nog nooit zo snel een jaarplan opgezet, alle doelen doorgesproken, de lastige uitdagingen die we nog met de menselijke uitdagingen die we binnen een organisatie hebben, hebben we heel duidelijk kunnen bespreken. Iedereen weet nu wat hij moet doen. Iedereen staat in zijn kracht en sommige mensen hadden ook gewoon durven zeggen, ja, ik weet dat ik dit moet doen, maar ik vind het zo ontzettend eng of spannend of moeilijk. En de rest van het team zei, joh, dan gaan we dit toch samen doen. Ja, dan word ik heel erg blij, want dan heb je dus door die persoonlijke verbinding en doordat iedereen zichzelf kan zijn en dat er vertrouwen is, kan je aan de slag. Ja, dan zie je dat dat gewoon werkt.
Wauw, dus je kan veel productiever eigenlijk.
Je wordt gewoon productiever, ja.
Ja. Ah, wauw joh. Hey, en in het begin vertelde jij even al iets over het verleden, heden en toekomst. Is dat ook een beetje een rode draad? Is dat bij zowel de zakelijke als de meer persoonlijke lijnen?
Ja, wat je ziet is, waar we het net ook over hadden, je neemt vaak gewoon bepaalde gedragingen of gewoontes of overtuigingen mee vanuit je opvoeding en vanuit je verleden. En soms zitten die overtuigingen of gedragingen of wat dan ook gewoon nu, in het nu, in de weg.
Ja.
Of omdat ze niet meer passen, of omdat het vroeger misschien heel goed paste, maar nu...
Je bent veranderd.
Je bent zelf veranderd, de tijd is veranderd, de omgeving is veranderd. Maar je zit nog steeds vast aan het oude.
Ja.
Ja, en door dat oude te kunnen gaan loslaten en een plekje te gaan geven en het te kunnen aankijken en erkennen... Maar niet meer mee te nemen, kan je weer een stapje naar de toekomst zetten.
Ja.
Dus ja, het verleden, heden en toekomst. Nou ja, als ik dan een structuur heb in mijn coachgesprekken, die drie komen alle drie voorbij.
Ja. Ja.
Hoe is het nu? Hoe was het vroeger? En hoe wil je dat het wordt?
Ja.
En hoe verbind je
En ook in die volgorde. Jij begint dan eerst, in het heden loop je daar en daar tegenaan.
Ja.
Wat heb je achter je? Wat heb je in je rugzak allemaal gekregen? Zo door jij je toekomst. Anders kan gaan beschrijven eigenlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Voorbeeld is, mijn eigen voorbeeld is, ik kreeg ooit te horen in de brugklas, Leonie, je haalt het gemiddelde van deze klas omlaag.
En bedankt.
Dat was voor wiskunde.
Ach.
Nou, had ze ook helemaal gelijk in.
Ja,
ik
nou
was
in.
Er ook hartstikke slecht in.
Ja, nou in.
En achteraf had ik heel graag willen zeggen, ja, maar ik haal het gemiddelde voor de talen weer omhoog. Maar dat zei ik niet, want stel je voor, dan krijg je op je kop.
Ja, dan ben je brutaal.
Dan ben je brutaal. En ik wilde liever niet brutaal zijn,
want
dat was niet de bedoeling.
Nee.
Je behandelt iedereen met respect. Wat een hele mooie waarde is om mee te krijgen, maar soms zat het me in de weg. Ik trok hem een beetje tot in extreme. Dus voor mij heeft dat echt wel iets gedaan dat ik mijn mond niet durfde open te trekken op school. En ondertussen durf ik het wel hoor.
Ja, jij hebt geoefend.
Ik heb er wat mee geoefend. En soms ga je falikant de mist in en soms werkt het
soms,
wel.
Dat zit in die weegschaal, hè, waar je dan eerst aan deze kant zit en je wil meer naar die andere kant. Ja. Eigenlijk wil je midden uitkomen en dan sla je soms eerst even door naar de andere kant.
Je slaat eerst even door.
Ja, ja.
Maar het werkt nu wel. Maar dat soort momenten kunnen heel tekenend zijn voor de rest van je leven. Ik heb wel eens met iemand in een opstelling gestaan die zei, ja, maar mijn juf in groep 3 heeft gezegd dat ik nooit beter word dan...
Ja,
dat nam ze ook echt met zich mee. Ze was heel succesvol in de werk, maar zij bleef maar zien dat ze helemaal niet succesvol was.
Ja, maar zo is zo belangrijk wat mensen tegen je zeggen. Hè? Echt, dat onderwijs. Ja. Echt, wat mensen... En niet alleen onderwijs, maar ook je ouders, iedereen hè, om je heen. Het kan een vriendinnetje zijn. Alles wat jij maar aanneemt als waarheid van de ander.
Ja.
En jij gaat erin geloven, dan creëer je die waarheid.
Je creëert die waarheid vanzelf. En die waarheid kan op een gegeven moment dus dat je in het heden vast gaat lopen. Wat je denkt, ja, maar... Dat is toch zo?
Ja.
Ja, is het echt zo?
Ja, precies. Heb jij dat
Wie
verhaal...
heeft je dat ooit verteld?
Ja.
Wat voor verhaal heb je daaromheen gemaakt? En hoe heb je het verhaal je eigen gemaakt?
Ja.
En mag je uit dat verhaal gaan stappen?
Ja. Ja, mooi hè? Ja. Oh, wauw. Nou, hey, ik vond het echt beren interessant en heel gezellig. En ik vind het, ja, we hebben gelukkig samen al veel langer gesproken dan alleen in deze samenstellingen. Hè, met alle snoertjes en camera's en microfoontjes.
Ja, ja.
Dank je wel daar in ieder geval ontzettend voor. En ik hoop dat veel mensen dit kunnen gaan zien als mooie tool om in te zetten. Zowel hè, voor jezelf als misschien wel op je werk. Misschien kan je tegen je leidinggevende zeggen van, goh joh, ik heb dit gehoord. Misschien is dit wel iets voor ons.
Ja.
Dat zou natuurlijk super tof zijn.
Ja.
En heb jij misschien dan ook voor deze luisteraar een mooi aanbod?
Ja, denk het wel. Kennismaking, gesprek is altijd vrijblijvend en gratis. Ik vind het heel belangrijk. Nou, ik denk dat iedere coach dat wel belangrijk vindt. Maar het is heel belangrijk dat er een klik is.
Ja.
Kijk, op het moment dat er geen klik is, dan kan je zo'n coach traject in. Maar dan loopt het niet, dan stroomt het niet.
Nee.
Dus kennismaking is altijd gratis. Maar daarna krijg je dan, als je daarmee aan de slag wil, ga je natuurlijk in gesprek. Mijn gesprekken zijn meestal zo 2,5 uur. Best even pittig.
Hmm.
En ik wil bij deze dan aanbieden dat het eerste uur €90 is in plaats van 120.
Oh, wauw. Nou.
En ja, voor bedrijven dat is altijd heel lastig, want het hangt vanaf van wat voor grote groep is. En daar kunnen we altijd een gesprek over aangaan.
Ja, dus als je dit voor je bedrijf wil, dan is daar, en dan zeg je gewoon podcastactie.
Ja, en dan doen we wel wat.
Dan Leonie die fixt wel wat.
Super tof.
Ja. Hey, en naast, nou ja, dat ze nu jou hebben gehoord, misschien zijn ze wel heel nieuwsgierig naar jou geworden. Waar kan men jou vinden als ze je willen volgen of contact met je willen leggen?
Ja, ja. Nou, ik heb mijn eigen website, morethanwordscoaching.com. Daar kan je me vinden. Maar ik ben vooral heel actief op LinkedIn. Onder Leonie Barendrecht, gewoon mijn eigen naam. Daar heb ik ook een bedrijfspagina, maar die zit dan weer aan mijn naam gelinkt. Dus als je op mijn naam Leonie Barendrecht zoekt, dan kom je daar ook.
Mm-hmm.
Ik zit op Instagram en Facebook met More Than Words Coaching. En ook weer op mijn eigen naam.
Dus ja.
Er zijn meerdere wegen om mij te vinden.
Nou, super. Dat moet helemaal goed komen dan. Hey, en lieve luisteraar, mochten jullie deze podcast luisteren, maar bekend zijn met Leonie, maar nog niet met mij. Ik heb al heel wat andere podcasts online staan. Onder deze noemer Opgeruimd Leven met Lilian. Dit is, ik zoek even, dit is de 94ste aflevering alweer daarom.
Wow.
Dus er staat echt wel een heleboel. Ik heb om de week een gast. En daartussenin ben ik vooral aan het woord in de weken ertussen. Elke maandag komt er een online. Je kan mij vinden op Facebook en Instagram. Ook LinkedIn trouwens. Op Instagram heb ik ook nog een apart account. Echt alleen maar voor deze podcast. Opgeruimd Leven met Lilian. Dus ben je vooral geïnteresseerd in de podcast, vooral dat. Verder ben ik opruimcoach. En kan je me vinden op Thuis met Lilian. Dus mocht je via Leonie komen, ook welkom op mijn pagina's. En aan het eind van elke podcastopname trek ik altijd een kaartje.
Ja.
En meestal is dat een hele mooie extra toevoeging of bevestiging van ons gesprek. Ik heb 2 kaartendeksen, altijd trouwens, meegenomen. De weg van de ziel en de weg naar je levensdoel.
Ja.
Ja, en welke spreekt jou het meeste aan?
Allebei.
Oh, wauw.
Nee, maar nou, als systemisch coach ben je echt wel bezig met de weg van de ziel.
Mm-hmm.
Het stukje wat je hebt afgelegd en wat je nog te doen hebt. Maar sinds ze hier op tafel liggen en wij in gesprek zijn, gaat mijn aandacht naar de doos, de weg naar je levensdoel. Dus laten we die doen.
Dat was ook de eerste die ik pakte.
Alles is er al, hè? Alle informatie is er.
Ja, precies. Dus nee, maar ik wil altijd de keuze toch bij de gast laten van, welke spreekt jou aan? Maar over, nou, hallo. Meestal klopt het wel. De aardse engel. Vrije wil. Nou, waar hadden we het over? Jij vindt het vooral ook fijn, hè? En vrij opgevoed. Even kijken hoe deze ook alweer, want elk boekje werkt weer anders. Ik zoek even de index, want ze zitten. Over wat zit. Oh ja, hier denk ik dan. Nee, volgende keer erin. Nou, waar zit jij? Oh, ik zoek vrije wil nu en ik moet aardse engel hebben. Ja, nee, dat gaat lekker, jongens.
De aardse engel is er ook gewoon plekverwarring.
En het is bladzijde 31.
De aardse engel. Jij bent een aardse engel. Jij bent een zeer wakkere ziel die deze cyclus van incarnaties heeft voltooid. Je hebt een zeer grote wijsheid in je en je hebt onvoorwaardelijk lief. Je hebt ook een zeer groot inlevingsvermogen, een zeer grote intuïtie en een zeer groot talent om mensen en plaatsen aan te voelen.
Klopt. Nee, wat zei ik?
Alles tintelt bij mij.
Ja. Je hebt vaak sterke voorgevoelens. Ja. Nou, dit is waarmee je je werk doet. Soms heb je het gevoel dat je er niet bij hoort of dat je niet begrepen wordt en het gedrag van anderen niet begrijpt. Zoals egoïsme, woede, manipulatie enzovoort. Dit is volkomen normaal, want je hebt dit alles achter je gelaten. Je hebt een zeer grote welwillendheid en je kan zeer goed loslaten. Je levensmissie is om anderen te helpen en dat doe je zoals jij dat wil. Jouw rol is om een steun te zijn, een gids, een adviseur, een beschermer. Je bent er om anderen te helpen om op hun levenspad te komen en zichzelf te vinden. Je gidsen waarschuwen je omdat je misschien regelmatig contact hebt met mensen die altijd om hulp vragen. Je kan het moeilijk vinden om grenzen te stellen tussen wat je wel en niet accepteert. Je hebt veel kennis op het gebied van spiritualiteit. Misschien voel je behoefte om je haar te kleuren en ja, om je haar te kleuren of veel tatoeages te laten zetten.
Nee.
Je bent heel kleurrijk, hier het huis is ook heel kleurrijk, maar ik weet niet of dit nou bij je past. Om met jezelf in verbinding te komen. Je connectie met je gidsen is sterk en intens, dus vertrouw op de tekens en boodschappen die je ontvangt. De datum is de vrije wil. Je gidsen vertellen je dat ze je vraag niet onmiddellijk kunnen beantwoorden, omdat je in een energie van vrije wil bent. Alles hangt van jou af. Het hangt niet van anderen af. Het hangt niet af van externe situaties. Het hangt niet af van je blokkades, want die heb je niet meer. Inwendig, nog uitwendig. Alles hangt af van jou en je verbinding met je wil. Het is aan jou om de teugels in handen te nemen. Laat niemand je wijsmaken dat je iets niet kan. Je denkt niet te veel met je geest, want die kan je twijfels en angsten soms zonder echte rechtvaardigheid bevestigen. Nou, hier hebben we het ook over gehad. Wees je ervan bewust dat jij de meester bent en je lot bent en dat je zelf beslissingen moet nemen en de plannen van je hart moet volgen. Alles zal dan goed gaan. Nou, dit is wel
spot on.
Ja, hè? Waar we het over hebben gehad.
Ja, ja, mooi.
Prachtig, mooie kaart. We zien een maan, een sikkel. Met een roze, het kleurtje van je trui.
Ja, dat past goed, hè? Ja. En zo vaak draag ik niet eens roze, dus kan je nagaan.
Nou, dat is echt bijzonder. Ja. En dan zien we een soort, wat is het? Is het een engel of gewoon een dame? Nee, een engel.
Een engel, denk ik.
Ja. Ja. Wow. Prachtig. Nou,
dankjewel,
super tof.
Dankjewel, wat een mooie.
Ja, nou, maak er zo nog even een foto van. Ja, nou, nogmaals. Ik vond het heel gezellig.
Ik ook. Dankjewel.
Heel leerzaam. Dank je wel voor je tijd en al je kennis. En nou ja, jongens, aan de slag met onszelf.
Oh, ja.
Zelfontwikkeling. En,
wees welkom.
Precies. Dank je wel. En lieve luisteraars, heel graag weer tot een volgende aflevering met een leuke gast. Dank je wel. Doeg, doeg.
Doeg.
Onwijs bedankt weer voor het luisteren. Hey, en vond je deze aflevering waardevol? Maak dan een printscreen en deel hem op je social media en tag mij erin. Het helpt anderen mij ook te vinden en voor mij natuurlijk superleuk om te zien wie er meeluistert. Volg je mij nog niet op Facebook of Instagram? Zoek me dan op onder Thuis met Lilian. En heb je vragen, tips of een onderwerp waar je graag meer over zou willen weten? Laat het me weten. En wil je één dingetje voor mij doen voor alle gratis content? Laat dan op het platform waar jij mij beluistert een korte review achter. Hoe meer reviews namelijk, hoe beter de podcast wordt gevonden en hoe meer mensen ik kan bereiken en inspireren. Hey, super bedankt en tot de volgende!